Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Dames en heren, jongens en meisjes, dit is alweer de tweede editie van Boenkoes in coronatijden. Ook deze Boenkoes is weer helemaal opgenomen en gemonteerd thuis bij mij en ik ben Esther Claire Sassebonen. Wat kun je vanavond verwachten? We beginnen straks met aandacht voor de veel te vroeg overleden Glenn Fredly, een op en top Molukse artiest. We praten ook met iemand die in de jeugdhulpverlening zit en haar eigen praktijk heeft, genaamd Charis. En we gaan praten met een echte barbier die helemaal niet kan knippen nu. Ja, wat doe je dan? Oh ja, en we gaan ook nog even een uitstapje maken naar Maastricht, naar een van de jongens van Saté by June. Zij werken wel gewoon door. Kortom, genoeg leuks, interessants en geweldigs voor jou om naar te luisteren. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. We beginnen eerst met muziek van Altje in Cold Blood. de telefoon Evrien Patty. En het is jou vast ook niet te ontgaan dat een hele bekende, van oorsprong Molukse, singer-songwriter of zanger of artiest is overleden op jonge leeftijd.
Ja, Glenn Fredly. Mijn volledige naam is Glenn Fredly Deviano Latoya Malo. En hij is op 8 april overleden aan een herseninfarct en hij was 44.
Wat kan jij over hem vertellen?
Het is vooral in Indonesië is het gewoon echt een enorm grote ster. Je ziet natuurlijk ook posters verschijnen op social media van Molukse vrienden, kennissen van ja, die daar iets over hadden gepost. Maar ze waren echt niet de enige. Want ook de huidige president van Indonesië heeft zelfs een post aangeweid op zijn Instagram-account. Gewoon om puur om te zeggen van ja, het is wel echt een bekendheid daar. En hij was geboren en getogen eigenlijk in Jakarta. Dus het is niet iemand die vanuit de Molukken naar Jakarta is gegaan, maar hij is er gewoon echt geboren. En hij kreeg eigenlijk vooral een beetje naamsbekendheid rond 1995, toen hij aan verschillende zangwedstrijden had meegedaan. Uiteindelijk kwam hij bij de band Funk Section terecht, waar ze ook een aantal kleine hitjes mee hadden gescoord. En in 1998 is hij echt solo gegaan en toen ging het eigenlijk best wel snel. Het is echt een grote ster geworden, vooral eigenlijk door die R&B-vibes die hij bracht. Dat was toen nog best wel nieuw. En ook juist op die schaal waarmee hij daarmee kwam. En het bekendste waar hij eigenlijk mee werd, waren zijn ballads. Volgens mij was het op zijn derde album, Slamet Pagi Dunya heette die. Die kwam in 2002 uit en daarop stond het nummer January. Het werd echt een enorme hit. En omdat het zeg maar ook zo'n succes was, dat heel dat album eigenlijk, kwam er dat jaar daarna weer een reissue van uit met twee extra nummers. Sedih Tak Beruju, Eindeloos Verdriet, betekent het. En Akhir Cerita Cinta, dus het einde van een liefdesverhaal. En samen met eerder van January en een ander nummer ook, Tersara, ook echt een beetje zo'n slow jam. Dat zijn toch echt wel een beetje zijn grootste, bekendste hits geworden. Dus daar heeft hij echt vooral veel naamsbekendheid mee gekregen.
Ja, de R&B, dat zijn natuurlijk vaak een beetje slow, romantische nummers. Maar ja, Molukse muziek is natuurlijk ook best wel romantisch vaak.
Ja, zeker. Maar wel weer op een andere manier. En waardoor het bij hem ook wel wat meer overkwam, volgens mij. Dus wat ik denk, hoor, dat is echt door die R&B-vibes die hij er ook wel echt in heeft gegooid. Het was ook wel modern. Dat maakte wel echt het verschil, denk ik. Hij is er gewoon echt enorm groot mee geworden. En ik kende hem eigenlijk ook niet eens. En toen kwam hij in 2008, zou hij naar Nederland komen. Toen schreef ik nog voor de website Boekomulu. En toen hoorden we dus dat hij zou komen en dat we hem dus ook konden interviewen. Dus ik vertelde dat toen aan mijn vriendin van ja, een ster uit Indonesië, die komt naar Nederland, een luxe achtergrond. En zij werd echt helemaal wild. Want zij zelf dan echt Indonesisch. Haar moeder komt echt van Indonesië. En zij was er elk jaar ook. En zij, ja, ze was gewoon echt een grote fan.
Alsof je een Justin Bieber fan vertelde. Ja, ga een of andere jongen interviewen. Justin Bieber heet hij.
Ja, en pas daarna kwam ik erachter hoe groot hij eigenlijk was. Want mijn eerste insteek, eigenlijk toen ik dat hoorde, zei ik zou naar Nederland komen. Ik dacht, oh, dat vind ik interessant. Want zijn saxofonist, Nicky Manaputi, die was eigenlijk net een jaar daarvoor de Bonnefoy naar Indonesië gegaan. Met vrij weinig, alleen zijn saxofoon. Ja, die is uiteindelijk in zijn band terechtgekomen. En dat vond ik juist een interessante verhaal. Maar ja, juist die momenten ook dat we dan toen ook al met Glenn Fredly ook spraken, merkte je gewoon dat hij ook heel erg begaan was met de situatie op de Molukken. En ook vooral met de jongeren daar. En hij had het er ook over dat hij zou willen dat jongeren in Nederland ook meer zouden gaan betekenen voor wat er daar allemaal gebeurde. Ik bedoel, je moet natuurlijk ook nagaan, dat was 2008, dus dat was dan ook een paar jaar na de Kerusuan, die religieuze onlusten. Dus ja, dat was best wel. Ik vond het best wel indrukwekkend dat zeg maar, iemand vanuit zijn positie daar ook al zo op hamerde, weet je wel. Dus dat vond ik toen al best wel cool. Dat is ook iets zeg maar, wat hem ook wel echt kenmerkt. Want hij zette zich dus heel erg in voor muzikanten natuurlijk. Ik bedoel, hij had een eigen label ook opgestart voor jonge muzikanten, weet je wel. Om hen ook een kans te geven. En hij was ook in 2018 met Kami Music Indonesia begonnen. Dat was eigenlijk een soort van conferentie waarbij dus muzikanten, recordlabels, managers, iedereen kon elkaar dan ontmoeten. En de problemen in de muziekwereld, die konden dan daar dan worden besproken. Dus denk dan aan het verdelen van royalties of het gelijktrekken van de fees voor muzikanten in het algemeen. Allemaal dat soort zaken. Dus daar maakte hij zich heel erg hard voor. Maar niet alleen voor de muziekwereld. Want wat hem ook echt onderscheid kijk van anderen is dat hij zich ook juist voor echt sociaal-politieke issues hard maakte.
Ja, dit klinkt wel als een grote tegenstelling met de zoete muziek. Of heeft hij ook activistische nummers gemaakt, weet jij dat?
Nou, dat zijn niet echt activistische nummers. Hij heeft de muziek, dat heeft hij altijd wel toch wel deels gescheiden gehouden. Maar hij heeft wel echt zijn bekendheid gebruikt om echt voor bepaalde zaken op te komen. Zo heeft hij ook een foundation gestart, al in 2009 was dat. Waarbij hij dus ook zorgde voor schoon drinkwater en elektriciteit. En dat was dan ook gewoon in dorpjes in de provincie Oost-Nusa Tenggara bijvoorbeeld. Dat is vlak naast Oost-Timor. Echt een best wel een vergeten provincie. En daar ging hij dan aandacht aan schenken. Maar ook bijvoorbeeld voor... je had op een gegeven moment had je ook in Jakarta zelf had je stille protesten. En die vonden echt wekelijks plaats voor het paleis daar. En daarmee wilden die mensen die wilden aandacht vragen voor alle mensenrechten slachtoffers die in Indonesië waren gevallen. En daar gaf hij bijvoorbeeld ook aandacht aan. En die gaf hij ook zijn steun. Ja, dat waren heel veel dingen waar hij zich echt hard voor maakte. Een natuurgebied op Bali waar projectontwikkelaars aan de slag wilden gaan. Daar heeft hij ook echt gezegd van ja, weet je, ik steun dit niet. En projecten ondersteunen die zich daarvoor wierpen. En natuurlijk ook voor de Molukse politieke gevangenen. Die heeft hij ook bezocht. En in gesprekken met de president heeft hij dat ook gewoon echt zo benoemd. En ook de situatie op Papua. Dus hij heeft wel echt heel veel bergen verzet. Ook voor Amnesty International daar.
Nou ja, ik hoor het al. Het is natuurlijk niet voor niks als de president van een groot land aandacht besteedt aan zijn overlijden.
Nee, zeker niet. En dat is ook wel het mooie dat zeg maar. Aan de ene kant heb je dus inderdaad iemand als de president die een hele Instagram-post erover heeft geplaatst. Maar dus ook weer, wat ik net al aangaf, de Indonesische voorman van de Amnesty International, die ook wel ook echt zegt en aangeeft dat het echt een groot gemis is voor Indonesië. Dus dat is natuurlijk best wel indrukwekkend voor iemand die gewoon als zanger is begonnen.
Eeuwig zonde dat die groei zo abrupt is afgekapt.
Ja, zeker. En ook juist ook omdat hij ook de laatste paar jaren zich ook heel erg heeft ingezet. Ook voor de Molukse bevolking als het ware. Naast zijn muziek heeft hij ook op een gegeven moment samen met een Indonesische regisseur de film Jaya Dari Timur met de Molukken geproduceerd. Een film die gaat over een Tukang Ojek. Iemand die zeg maar op een brommetje eigenlijk als taxichauffeur fungeert. Op het eiland Oman in het dorpje Tuleu. En die daar eigenlijk de jongeren van de straat houdt door ze voetbaltraining te geven, zodat ze zich niet gaan mengen in onlusten die op dat moment plaatsvinden. Want dit was ten tijde van de Kurusuan, zeg maar, dat die film start. En het is gewoon, ja, het is best een grote film in Indonesië. In heel die film hebben ze ook echt het Molukse Maleis gebruikt. En dus niet waar ze Indonesië, dus dat is natuurlijk ook al best wel iets. De meeste acteurs, dat zijn echt allemaal jongeren van daar. Het was echt een heel mooi project. Ik bedoel, de hoofdrolspeler was dan wel een Javaanse acteur. Maar ja, aan de andere kant, dat was iemand die was bekend geworden ook met andere films daar. Dus ook al best wel een upcoming star. En dat is natuurlijk ook alleen maar goed als je eraan denkt dat je die film natuurlijk wel ook gewoon... je wil dat mensen naar die film gaan.
Nou, dankjewel Eef dat je iets meer zijn dood en zijn persoon in context hebt geplaatst. En heb je ook wat uitgekozen wat we kunnen draaien?
Ja, zeker. En dat heeft ook weer met die film te maken. Ja, het mooie ook van dit is, ik begon er al mee, weet je. Glenn Fredly, ja, die heeft zich eigenlijk echt onttrokken van de andere Molukse muzikanten en artiesten. Maar juist op dit nummer heeft hij ze eigenlijk allemaal erbij geroepen. Dus echt van oude artiesten als Jopie Latou, tot ook nieuwe artiesten als Dori en Alestita. Vocal groups die je altijd op die Molukse feestcd's ziet. Iedereen heeft die gewoon erbij gevraagd om met hem mee te zingen. Dus het zijn uiteindelijk 21 andere artiesten en 4 zanggroepen die hij dan ook echt op dat album heeft staan bij dit nummer. Maluku Maju.
Maluku memang semua bersaudara. Anak-anak Maluku memang semua satu darah.
Het nummer Maluku Maju door Glenn Fredly. En dat nummer kwam uit de film Cahaya Dari Timur Beta Maluku. Je luistert momenteel naar een speciale corona-editie van het radioprogramma Boenkoes. Ik ben Esther Claire en ik heb afgelopen week verschillende mensen gebeld die thuis zitten door corona, maar ook mensen die gewoon doorgaan met hun werk. En een van die mensen is Charda Salasiva. Zij is opvoedingsconsulent en oudercoach. En ik was heel benieuwd hoe zij kinderen door deze moeilijke tijden coacht. Want ook voor haar gaat alles door. Online dan wel, maar het gaat door.
Ja, alles gaat door. En het is zelfs heel druk. Drukker als normaal, moet ik eerlijk zeggen. Door de situatie met de coronatijd heerst er toch meer stress, angst. Kinderen zijn thuis. Heel veel onveiligheid in de wereld natuurlijk, wat ook effect heeft op thuis en ook op het gezin. De meeste ouders komen natuurlijk al bij mij met een speciale reden. Nu krijgen zij dus extra begeleiding thuis. En alles gaat via mobiel en via internet en videocalls. Ik ga alleen echt in noodzaak ga ik naar gezinnen toe, mits dat echt noodzakelijk is. Dus dan moet er echt een crisissituatie aan de gang zijn. Maar anders dan loopt alle coaching en begeleiding gewoon online.
En hoe is dat voor jou? Want het is toch gek als je niet live in de nabijheid van je cliënten kan zijn.
Ja, klopt. Het is een andere vorm van begeleiding. Andere vorm van training ook. Er komt heel veel bij kijken op communicatief vlak, hoe je je informatie overbrengt. Maar ik maak ook wel heel veel gebruik van visualisatie hoor. Dus denk dan aan boekjes, aan tekeningen, gezamenlijk opdrachten doen, gezamenlijke ademhalingsoefeningen doen. Dus het is ook heel interactief.
Nu hoorde ik, mijn zus heeft een zoontje van 6, Joveen. En dat is normaal eigenlijk een heel lief kind. Alleen in deze tijd heeft hij af en toe last van een tantrum. Dus echt gaan schreeuwen, gillen, een woedeuitbarsting. Is dat nou normaal voor kinderen rond de 5, 6, 7?
Ik denk dat ieder kind zijn emoties op zijn eigen manier verwerkt. En die uit dat ook op zijn eigen manier. En ik kom wel vaker tegen dat de emoties nu op een andere manier worden geuit ook. Dus intenser en heftiger. En het ene kind heeft daar een behoefte aan om het echt daadwerkelijk uit te schreeuwen. En dat komt ook vaak omdat ze dan toch ook hun energie niet kwijt kunnen. Hè? Want het is toch anders. Kinderen spelen minder buiten. Kinderen worden minder geprikkeld door de natuur, door de omgeving, door andere kinderen. Ja. Dus dan blijft heel veel opgekropt ook intern.
Ja. Wat zijn nou de jongste kinderen die jij begeleidt?
Nou ja, dat verschilt natuurlijk. Want ik begeleid ook ouders die ook kinderen hebben. En dan hebben we het inderdaad ook over hele jonge kinderen. Dus ook over kinderen tot 1 jaar bijvoorbeeld.
Ja. Ja, de kinderen van 1 kunnen zich natuurlijk niet zelf uiten. Maar hoe begeleid je dan die ouders, de zorgen die zij maken? En wat zijn de zorgen eigenlijk?
Ja, dat is bij mij in de praktijk heel verschillend. Vaak is het zo dat dan al andere problemen plaatsvinden binnen het gezin zelf. En dan kun je denken aan multiproblems, zoals drugsgebruik, financiële problemen, dat soort dingen. Of bijvoorbeeld een oudere broer of zus die gedragsproblematiek heeft, of ontwikkelingsachterstanden of een handicap. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ouders zelf last hebben van een burn-out of oververmoeidheidsklachten, depressies. Dus dan is het toch afhankelijk van met wat voor problemen ouders bij mij komen. Maar het is dan meestal wel vaak echt gezinsgericht. En dan moet je denken aan gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, et cetera.
En praktische tips geef je ook, hè?
Juist, heel veel praktische tips. Want dat is het natuurlijk, hè. Het is nu echt in het hier en nu.
Ja.
Dus wat kan je nu doen om te gaan met je problemen? Wat kan je nu doen om te gaan met je emoties? Wat kan je kinderen nu aanbieden? Nou, denk bijvoorbeeld aan een dagritmeschema. Denk aan verschillende activiteiten. Denk aan communicatietechnieken. En wanneer ga je wel in discussie met je kind? Wanneer ga je niet in discussie met je kind?
Choose your battles.
Ja.
Wat natuurlijk ook nu meer in het nieuws is, is gezinnen waar geweld gebruikt wordt door de ouders of door oudere broers of zussen. Ja, die kinderen die in zo'n gezin zitten hebben het nu natuurlijk extra moeilijk.
Ja, dat klopt. Die hebben het extra moeilijk. Nou, gelukkig hebben de gemeentes wel jeugdteams en scholen die daar extra op letten. En als er echt kinderen zijn die waarbij de mishandeling plaatsvindt, dan zal er wel direct worden gehandeld vanuit het jeugdteam of vanuit de school om in ieder geval veilig thuis in te schakelen. Maar het is natuurlijk wel zo dat niet altijd direct naar buiten komt. Hè? Want veel is ook binnenshuis. En dat is wel een aandachtspunt. Want op het moment dat de scholen open zijn, dan gaan ze nog buiten huis. En dan komen ze nog in de maatschappelijke omgeving. En binnenshuis weet je niet altijd wat er gebeurt. Dus er zullen vast wel een aantal kinderen zijn die nu toch wel slachtoffer zijn van mishandeling, waar scholen niet altijd van op de hoogte zijn en ook niet alle jeugdteams. Dus dat is wel heel triest.
Ja, En stel nou, hè, ik ben een kind van 6, 7 jaar en ik heb een gesprek met jou online en ik geef aan dat ik nachtmerries heb. Dat ik heel bang ben dat ik ook ziek word of dat mijn opa en oma doodgaan. Hoe pak je dat dan aan?
Dan gaan we erover in gesprek. Dus we gaan in gesprek over zijn angsten. Waar ben je bang voor? En dan gaan we over naar de helpende gedachten. Dus wat kan jou helpen om hiermee om te gaan? Wat kan jij nu doen, nu opa en oma er nog wel zijn? Wat kan je doen om oma blij te maken? Dat soort dingen. Dus je haalt ze heel erg in het hier en nu. En erken ook vooral de angsten, want het is natuurlijk ook iets realistisch. Kinderen willen daar ook gehoord in worden. Daarnaast willen ze ook heel graag te horen krijgen van oké, maar wat kunnen we dan nu doen voor opa en oma nu? Bijvoorbeeld, zodat we meerwaarde zijn. Want ik wil nog wel laten zien dat ik opa en oma niet ben vergeten. Dus geef ze ook die ruimte om dan ook op een liefdevolle manier en op hun eigen creatieve wijze daar invulling aan te geven. En ondersteun ze daarin. Nou ja, wat bijvoorbeeld natuurlijk heel goed kan helpen is zo en zo regelmatig videocallcontact. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het sturen van een kaartje, wat heel leuk is.
Ja.
Of knutselwerkjes en dat versturen naar opa en oma. Dat zijn allemaal hele kleine dingen die heel veel meerwaarde hebben.
Ja, je kan natuurlijk niet tegen ze zeggen, nee joh, er gebeurt heus wel niks met opa en oma of het komt allemaal wel goed.
Nee, dat klopt. Dat kan je ook niet zeggen, want dat weet je ook niet. Dus dat zijn ook geen dingen die je kan beloven en kan waarmaken. En dat er angst is, is ook heel reëel. De hele maatschappij is denk ik ook wel in angst. Het belangrijkste is inderdaad de angst te erkennen, maar ook waarde te hechten aan hetgeen. Wat kan? Wat weten wij wel? Wat kunnen wij nu doen? En hoe kunnen we goed voor onszelf zorgen? En hoe kunnen we goed voor anderen zorgen?
Kinderen weten eigenlijk zelf ook heel veel. Ze zijn slim en creatief.
Ja, absoluut. En ze hebben een heel groot aanpassingsvermogen. Dus kinderen kunnen vanuit hunzelf heel goed aanpassen aan situaties. Ze zijn begripvol. Het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat je duidelijke communicatie naar hen hebt, zodat ze ook de situatie kunnen begrijpen. Dus ga ook het gesprek aan. En als je het antwoord niet weet, geef dat dan ook toe.
Als laatste vraag, Tjarda. Word jij zelf nog wel eens verrast door iets wat een kind zegt in een gesprek?
Ontzettend innovatief zijn in alles. In hoe ze tekeningen maken, in hoe ze hun huiswerk maken, in hun eigen riedeltjes, in hun eigen ritmes. En het ene kind die wil dat het liefst in de middag doen, want dan voelt hij zich het best en gaat dan het liefst morgens nog even naar buiten. En het andere kind die maakt er een heel feest van. Dus die versiert de tafel met bloemen en met vlaggen en met allerlei kleurtjes. En die maakt er eigen scholen van en die maakt van dat de mama, dat de juf is. Dus de wijze waarop kinderen ermee omgaan, dat vind ik gewoon heerlijk om te zien. Dat geeft hoop.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown.
somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my
A Change Is Gonna Come door de geweldige Sam Cooke. Je luistert naar Boenkoes, de corona-editie. Een programma dat vanuit mijn huis gemaakt is en niet vanuit de studio, want daar mogen we voorlopig niet komen. Ik sprak met meerdere mensen, waaronder Jehoshua Sahitapi uit Maastricht. Hij heeft een eigen toko, Saté by June, misschien kennen jullie het wel. En hij is bezig met een online project waarin hij meer informatie eerst wil weten van Molukse kinderen en daarna informatie wil delen. Ik had hem aan de telefoon en las eerst even een stukje voor van zijn Facebook-post. In navolging op mijn bericht van gisteren kwamen vragen naar voren, zoals wat zijn jouw keuzes en wat ga jij doen? Ik kan jullie garanderen dat ik dagelijks bezig ben met wat ik voor de Molukse gemeenschap kan doen. Met de jaren heb ik het een en ander geprobeerd, gedaan en vooral geleerd. Wat heb je geleerd, Josh?
Je kan wel echt zoveel van je mensen willen overhebben en willen doen. Maar je moet gewoon een stap voor stap doen. Want anders ga je zelf toch tegenkomen wat ik dus bedoel. Maar ik heb dingen geleerd en daarom heb ik nu ook gekozen om gewoon kleiner te beginnen in de vorm van mijn wijk. Ik woon in Maastricht en heb een Molukse wijk hier. Ja, ik heb wel eens wat dingen geprobeerd met andere jongeren en met mijn vader en zijn vrienden. Toch was het nog niet echt de eerste manier om iets te betekenen voor de Molukse gemeenschap van hier. Dus nu heb ik gewoon zoiets van, ik heb een zaak, ik werk 60 uur in de week. Ik kan het niet loslaten, ik wil echt wat blijven doen en ik zeg ook, ik ga wat doen. Maar nu echt gewoon luisteren naar mezelf van, wat kan ik doen en wat kan ik realiseren zonder doelen te stellen wat gewoon te veel hooi op mijn vork is. Dus vandaar gewoon dat ik nu echt via de omstandigheden van nu gewoon op Facebook probeer met mensen in contact te komen, in gesprek te gaan en een beetje te praten over het thema van deze maand eigenlijk. Omdat we toch over een week alweer de proclamatie gaan vieren, wat 70 jaar geleden is. Dus.
En jij wil dit vooral doen om, als ik het goed begrijp, dat je bang bent dat misschien de kinderen van nu straks niet zoveel meer weten over hun Molukse roots.
Ja, kijk, dat is geen verwijt of zo naar ouders of naar kinderen of zo. Maar als ik gewoon naar mijn eigen wijk kijk en ik zie gewoon dat heel veel van mijn generatie genoten kinderen hebben. Maar ik weet ook gewoon dat ik kom door de maatschappij waar we nu in leven. Je moet naar school gaan, je moet werken. Er is zoveel aan de hand nu. Dat er soms wel een stukje ontbreekt aan overdracht. En voor mijn gevoel gebeurt dat ook in meerdere wijken. Dus wat ik ook dan geleerd heb, is gewoon kijken naar de toekomst, dat het ook belangrijk is dat we ook gaan investeren in de komende generaties en de jonge kinderen. Want als ik naar mijn wijk kijk, dan hebben we vroeger bijvoorbeeld heel veel activiteiten gehad. Daarom hebben we veel jongeren verbinding met de wijk. En ik ben er nu 29, maar als ik dan bijvoorbeeld naar de tieners kijk, die hebben een heel even meegemaakt. En daarna is het weggevallen, die hebben dat toch wat minder. Als ik dan nog naar de jongeren ga kijken, ze weten bijvoorbeeld niet wat er een Molukse wijk is en waarom die er zijn. En ik heb zoiets van, als we toch onze cultuur willen behouden en kijken naar de bodem van identiteit, is het ook belangrijk om gewoon in de toekomst te investeren. En daarmee ook nu al te focussen op die kinderen en op die tieners, zeg maar.
En had nou het feit dat we nu in coronatijden leven, heeft dat er nou iets mee te maken? Of ben je al langer van plan om iets te organiseren?
Ja, dat heeft ook wel mee te maken. Okay, ik heb nu wel een zaakje in horeca. Maar van oorsprong heb ik SPW gedaan. En ik heb ook met andere jongeren uit de wijk een jeugdwerkproject in de Molukse wijk. Dus dat is wel echt wat ik het leukste vind om te doen. Dat is gewoon wat jongeren, tieners en kinderen na schoolse activiteiten bieden. En ja, maatschappelijk werk gewoon eigenlijk. Wat ik al zeg, dat vind ik gewoon leuk om te doen en ik wil het gewoon blijven doen. En ik was van plan dit jaar het weer op te pakken, om de wijken wat op te laten bloeien. Maar dat we ook begin dit jaar een nieuw convenant hebben getekend in de Molukse wijk. Daarmee hebben we dus de wijk kunnen behouden in de zin van de toewijzingen van de huizen in de wijk, waardoor Molukkers altijd voorrang hebben. En vanuit daar zijn we ook gaan nadenken van ja, we kunnen wel nu die convenant hebben, maar als je naar de toekomst kijkt en ook naar de jonge generaties, als die niet zo'n binding hebben met de wijk zoals wij dat nu hebben, of de tweede generatie dat nu heeft, en laat staan dat ze niet eens weten wat de Molukse wijk is en waarom die er is en wat het voor hen kan betekenen. Ja, als je op de lange termijn kijkt, kan het allemaal voor niks zijn geweest als we niet investeren in de kinderen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Het is heel mooi dat we het gehad hebben, maar het is pas een begin.
Ja, en wat heel leuk is, je bent dus eigenlijk heel simpel begonnen met een vragenlijst.
Ja, klopt.
Die kunnen kinderen of jongeren invullen. Nou, dat is heel simpel. Hun naam, hoe oud ze zijn, hun Molukse achternaam, van wie ze de zoon en dochter zijn. Ja. En van welk dorp en welke pella ze hebben.
Ja, klopt. Het was wel leuk om te zien dat kinderen of ouders met de kinderen het samen hebben ingevuld. Tieners ook hebben opgezocht waar ze vandaan komen. Want ja, ze weten bijvoorbeeld waar kampong ze, maar ze wisten niet welke eiland. Ja, dan moet je toch even gaan opzoeken of navragen. We beginnen gewoon echt heel laag en langzaam wil ik het even opbouwen. En voor nu is dat via Facebook, omdat daar de omstandigheden aan zijn. Maar uiteindelijk willen we daar vanuit de wijk activiteiten gaan doen. En ook naast ontspannende, leuke activiteiten ook een stukje overdracht meenemen. En wat lesjes van geschiedenis en misschien taal, weet je wel, en cultuur. Gewoon spelen, en echt spelende wijze.
Ja, leuk. En jij bent natuurlijk van Saté bij June. Dus er zit ook een vraag over hun lievelings Molukse gerecht tussen.
Ja, ik zie wel eens verhalen voorbij komen op Instagram of Snapchat dat kinderen appelpitta aan het eten zijn, weet je, of mensen koening aan het maken zijn met oma, weet je, dat is gewoon leuk om te doen. Ja. Dat is ook een stukje cultuur, toch?
Ja, de antwoorden zijn ook heel leuk, want ik zag de eerste die iemand ingevuld, die had als lievelings bapau, maar dat is volgens mij niet per se Moluks, of wel?
Nee, klopt, ja, dat is dan die link wat hun leggen en hun beleving van bapau, dat maakt oma, dus dat is Moluks.
Ja.
En dat vind ik lekker. Dat is gewoon leuk om die kinderen zo te... Dat ze al aan nadenken zijn is al heel wat, snap je?
Ik zag ook nog een jongere van 24 die had ingevuld alles wat oma Rika maakt.
Ja, klopt. Oh ja, oma inderdaad. Die was een hele goede kok in onze wijk. Dus ik snap ook wel dat ze dat zegt. Eten is ook een beetje de band naar oma, toch? Dat denk ik dat iedereen dat vraagt. Ja. Dat is bij ons. Wij koken hier recepten van onze oma.
Wat is je favoriete Molukse gerecht?
Oh, mijn naast koning natuurlijk.
En geen saté?
Nee, dat mag ik echt niet zeggen, maar ik vind het ook lekker. Maar ik sta er elke dag boven. Ik heb er elke dag in mijn handen en ik zie het zo vaak. Nee, de meen wel lekker een bordje naar koning.
Now here's one that we just can't wait any longer for it, Sarah. It's one of my favorites for years. Everybody in Birdland, everybody coast to coast along NBC. I get a kick out of you.
Champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from perfume. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you are chick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. Some get a kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. I get a kick out of you.
Hello, Gio.
Dag Gio van Gio's Chop Shop.
Hey.
Giovanni Octolsea, fijn dat ik je even aan de telefoon heb.
Ja. Yeah.
Het zijn hele bizarre dagen en deze zin spreken we ook dagelijks steeds weer uit.
Want, ja, echt bizar deze tijden, ja.
Kun jij nog even beschrijven hoe jij voor de televisie zat toen Rutte die allereerste persconferentie gaf?
Ik las natuurlijk gewoon de situatie om mij heen, hoe mensen dachten, hoe mensen zich ook zelf voelden bij de situatie. Heel veel mensen om mij heen die hadden zoiets van, ja, weet je, mensen gaan wel, die overlijden wel, maar het zijn wel veel mensen die ziek zijn. Maar ik had er wel in mijn hoofd al zoiets van, nou, ik moet er wel even aan denken van, nou, in de komende tijd kan het wel zijn dat ik inderdaad de shop moet gaan sluiten. En dat is helaas ook gebeurd, maar... Voor de good old sake, weet je. Dus het gaat om humankind. Het gaat niet om mij, hè. Het gaat om de hele wereld. Hè. Dus we moeten het met elkaar gaan doen, hè.
Ja. En anders dan bij een supermarkt. Jij zit natuurlijk echt aan mensen.
Ja, ja. Kijk, 1,5 meter afstand, dan moet ik met verlengde satéstokjes gaan werken. Dus dat gaat het niet worden.
Nee. Nou klink je al een stuk vrolijker dan toen in maart, denk ik. Betekent dat je die situatie een soort van geaccepteerd hebt nu?
Nou, weet je wat het is? Kijk, als je een eigen bedrijf hebt, en dat hebben heel veel mensen. Kijk, je bent bezig met je bedrijf, maar je bent tegelijkertijd ook gewoon een medewerker. Hè? Ik bedoel, ik noem mezelf geen baas of chef of wat dan ook. Ik ben ook een van de boys, hè, als ik op de werkvloer sta. Dus ik probeer mezelf wel op gewoon een normale schaal als de rest te stellen. Alleen, ik ben gewoon de man die meer verantwoordelijkheid heeft, hè, zeg maar zo. En ik probeer nou gewoon te accepteren dat ik heb nou vrije tijd. Ik kan mezelf resetten. Ik kan mezelf voorbereiden op wat komen gaat. En ik lees veel. Ik doe veel muziek nou.
Ja, precies. Laten we het daar eens even over hebben. Want wat schetst mijn verbazing? Jij bent gewoon van barbermaster in één keer beatmaster geworden.
Nou, weet je wat dit? Ik heb vroeger altijd gedrumd. En in de loop van de jaren, ja, dan ga je wat dingetjes uitproberen. En je ontmoet ook mensen. Kijk, muziek was natuurlijk altijd een tweede passie. De eerste passie, tweede passie. En dat veranderde op een gegeven moment dat knippen mijn eerste passie werd. Hè, zo. En ik heb het eigenlijk altijd een klein beetje bijgehouden. En nu heb ik echt een maand de tijd gehad om alleen maar leuke dingen te doen, weet je.
Ja, en jij post dat ook gewoon en terecht, want daar geniet iedereen van. Wat voor middelen heb jij thuis om muziek te maken?
Ik gebruik veel gewoon normale instrumenten. Maar ik heb ook mijn drumprogramma's die ik hier heb, zeg maar zo. Dus ik programmeer ook wel gewoon op de computer.
Is dat zo'n Roland drumcomputer?
Nee joh, ik heb Native Instruments en ik werk met Fruity Loops. Ik werk met Studio One, ik werk met Ableton. Het zijn gewoon allemaal standaard programma's nou tegenwoordig in 2020, joh. Dus iedereen die kan nou gewoon zijn dingetje doen, hè. Of je nou house speelt of dat je nou klassiek speelt. Iedereen die kan muziek maken nou, hè.
Wat grappig. Dus in plaats van creatief met haar ben je nu creatief met beats?
Ja. Ja, en no ook gewoon normale instrumenten, hè, zo. Hè. Ik heb nou van de week, nou, het is wel grappig, van mijn overgrootopa, die speelde altijd trompet. Dus ik had 2 weken terug, had ik weer een trompetje gekocht. En ik ben nou iedere dag aan het toeteren. De buren die worden helemaal knettergek voor me, maar... Ja, uiteindelijk, weet je, ik denk gewoon, dit is gewoon een tijd van mediteren en je moet jezelf gewoon gaan vermaken. En in plaats van op je telefoon te zitten, doe wat nuttigs, hè. Zo denk ik er gewoon aan. Ik heb mijn honden, ik heb mijn 2 honden, dus ik ben ook gewoon veel aan het lopen met ze. En hey man, dit is echt even tijd om bij jezelf te gaan kijken en aan te gaan kloppen. Dus ik denk voor heel veel mensen die zich vervelen, probeer gewoon een beetje te zoeken. Wat vind je leuk? Wat kunnen hobby's van je zijn, hè? En ja, we gaan kijken. We hebben nog 2 weken en dan komt er weer een nieuwe speech van de heer Rutte. En dan gaan we hoop ik in mei open te gaan. Maar ja, ik durf niks hard op te zeggen. Maar dat is natuurlijk wel de wens, hè?
Ja.
Dan kijken we wat komen gaat.
Ja.
Het zal wel een rare tijd worden. Zelfs als alles open mag, denk ik niet dat de maatschappij met trossen in de barbershop gaat komen. Ze gaan denk ik wel, er gaat wel wat veranderen, denk ik ook, hoor. Ja. Na deze periode.
Het is ook gek hoe de schrik in je lijf zit als je op straat loopt, hè?
Het is zo raar, joh. Ik bedoel, hier in Rotterdam, als je in de stad loopt s'avonds, er is gewoon niemand, hè?
Nee.
Is toch gek?
Ja.
Nee. Ik zie foto's van Amsterdam rond de Wallen en zo. Er is van gekipt.
Nee.
Nou, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. En vrienden van mij in New York en in L.A. Nou, dat is, er is gewoon helemaal niks. In Amerika is alles gewoon helemaal dicht, hè. Duitsland, alles dicht. Ja, en vrienden van mij in Oostenrijk, ja, die mogen in mei weer open. Dus we kijken hoe het allemaal gaat, hè.
Heb je veel contacten met die collega's in het buitenland?
Ja, ja, ja. Ik kijk natuurlijk ook hoe de situatie in andere landen, want ik reis natuurlijk nog steeds. En ik probeer wel gewoon altijd een beetje contact met andere mensen te houden. Van, hey, hoe gaat het daar? Maar iedereen is onder download, hè. Weet je, kijk, er worden al boetes uitgedeeld. Kijk, ik kan ook niet, ik kan ook niet even zo tussendoor en neus en lippen door even naar de zaak en eentje knippen of zo. Als ze me zien, weet je, ja, dan krijg je gewoon een boete, hè. Dat is gewoon niet goed.
Ja. Ja.
Je moet gewoon echt voorzichtig zijn rond deze tijden en gewoon geduld hebben.
Waar bevind jij je nu, Gio?
Lekker thuis. Ik zat net achter mijn computer even mijn muziekjes weer door te nemen.
Ik durf het bijna niet te vragen, maar ligt die trompet ook daar in de buurt ergens?
Beneden, ja. Ja.
Zou jij eens wat kunnen laten horen of is het echt nog helemaal niks wat je kan?
Nou, ik durf het bijna niet te horen, hoor. Daar niet van, maar...
Nou, ik wil wel even horen hoe die klinkt, want dan horen we de geest van jouw overgrootopa ook een beetje.
Ja, ik zal even mijn best doen, wacht ervoor. Komt u, hoor.
Ja.
het zijn verrassende tijden.
Ja.
Maar ik denk ook wel... Heel veel mensen zien het negatief, maar ik denk ook wel een stukje positiviteit, hoor. Want kijk bijvoorbeeld naar de natuur. Maar de nature die herstelt zich gewoon, hè?
Ja.
Even bizar, man. Ik hoor van mensen in Venetië, er zijn gewoon weer vissen die ze kunnen zien. Nou, dat is toch bizar. Er is gewoon bijna smog in Azië. Het is echt, weet je, ik denk gewoon... You don't want to F with Mother Nature, weet je?
Nee, denk ik gewoon. Mother Nature strikes back with a vengeance.
Ja, ja, maar zo is het ook, hè. Kijk, ik had dat natuurlijk ook een hele tijd meegekregen. Al die reizen naar Bali en dat soort dingen. Ik denk echt, mensen, joh, als jullie dat zo vaak gaan doen... Op een gegeven moment, die eilanden die leven, hè. En er zijn ook wel genoeg vulkanen daar die nog actief zijn. Op een gegeven moment, Mother Nature denkt, nou, weet je wat? Ik ben er zat van, ontploffen die dingen gewoon.
Ja.
En dan is dan hebben we de schone Molukken en Indonesië. Is er dan niet meer, hè?
Nee.
Dus we moeten allemaal met elkaar moeten we een beetje gaan kijken hoe wij deze wereld nog kunnen redden met de dingen die we nu nog hebben, hè.
We'll be right back.
Natuurlijk hoorde je de zoetgevoiste stem van Marvin Gaye, What's Going On? Ik belde verschillende mensen, oud-gedienden, vrienden van Boenkoes. En wie ik ook aan de telefoon had, was uit Tilburg, PJ van Hippe Shit 013. En ook hem vroeg ik naar hoe hij zijn dagen nu slijt.
Ja, nou eigenlijk stond voor mij alles stil. Ik ben ambassadeur van Verbeter Challenge. Dat is een sportevenement om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ook het instituut waar ik zelf behandeld ben geweest. Sportevenement werd dus ook afgeblazen en verplaatst naar later dit jaar. Maar daarvoor had ik dus ook schilderijen gemaakt om als veiling te doneren. Maar dat ging dus allemaal niet door en dat wordt natuurlijk allemaal later opgepakt. En ik kan niks leveren aan klanten, ik kan niks leveren aan galleries, ik kan niks naar het buitenland versturen. Dus wat dat betreft stond echt alles stil. En toen werd ik getipt door een klant uit Amsterdam om aan een veiling mee te doen voor het Rode Kruis. En ik heb even contact opgenomen en het blijkt dus het initiatief te zijn van Geraldine Kemper. En die doet dat samen met Club Atelier in Amsterdam. En die hebben een online veiling opgezet en daar had ik wel wat ideetjes voor. Ik kan nog wat werken liggen en ik ga daar binnenkort wat aan doneren.
Even een persoonlijke vraag, hè. Ik merk zelf, omdat ik vroeger veel ziek ben geweest, dat zo'n periode van stilte die we nu hebben, dat ik er eigenlijk wel goed mee uit de weg kan. Want ja, als je herstelt van een ziekte, dan ben je ook heel erg met jezelf. Hoe is dat voor jou?
Voor mij verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb een enorm gebrek aan energie. Dus als mijn dag begint, dan sta ik al dik in de min qua energie. Dus ik leef eigenlijk al vrij geïsoleerd. De enige keren dat ik echt de deur uitkom, dan is het puur zakelijk. En anders niet. Dus voor mij verandert er niet veel. Ik werk vanuit huis. Alle klantencontacten gaan vanuit huis. En nu zit ik ook nog steeds thuis. Dus ja, ik vermaak me. Ik verveel me nooit. En het is eigenlijk nu in deze situatie ook een kwestie van relativeren. Want ja, ik zou niet weten waarom ik me zou moeten vervelen. Ik sta elke dag stil bij de mensen in de zorg. En die willen zich ook een keer heel graag vervelen. En dat gaat niet. Daar hebben ze geen tijd voor.
Ja.
Dus wat dat betreft zitten wij gewoon in een luxe. Want wij moeten gewoon thuis zitten en meer niet.
PJ, wat zou jij mensen als tip kunnen geven in deze tijden?
Nou ja, wat ik zelf ervaar is dat ik zie hoe de natuur aan het opknappen is. En dat zie ik dan als ik de hond aan het uitlaten ben. Dat doe ik dan alleen in de ochtend, als er voor de rest niemand is. En waar ik de afgelopen dagen aan moest terugdenken, was eigenlijk wel het filmpje van Wubbo Ockels. De eerste Nederlandse astronaut. En die heeft op zijn sterfbed eigenlijk iets heel moois gezegd over de planeet. En dan moet ik de afgelopen dagen even aan terugdenken. En misschien is het juist in deze tijd goed om dat nog eens op te zoeken en te bekijken.
Ik kan me daar iets van herinneren. Er ligt dan een hele kwetsbare astronaut in bed.
Ja, met liefde voor de mensheid en de planeet.
Hij denkt eigenlijk terug aan de tijd dat hij in de raket zat, om het maar zo te noemen, en die kwetsbare planeet zag, hè?
Ja, en dat we daar toch beter voor moeten zorgen als dat we tot nu toe gedaan hebben. Ik denk in deze coronatijd, ja, misschien zijn wij als mens wel de corona geweest voor de natuur. En ik denk dat het voor veel mensen stof is om over na te denken.
Misschien zijn wij als mens wel de corona voor de natuur geweest. Met deze mooie laatste woorden van PJ van Hippeshit013 sluiten we deze Boenkoes aflevering af. Ik dank al mijn gasten voor hun mooie verhaal. Ik dank Efriem voor zijn In Memoriam van Glenn Fredly. Volgende week is er weer een nieuw programma van Radio Oras. En voor nu zeggen we natuurlijk altijd weer gedag op z'n Moluks op 3, 2, 1. Amato!
Stuff. It's never mattered to me. If only you would let it go and see. How could you do that?